Leuk dat je weer luistert naar de MDL-podcast van Nederland door het oog van de Scope. We bevinden ons wederom in een glazen huis midden op het terrein van de Digestive Disease Days die haar lustrum viert. En in samenwerking met de NVGE maken we een serie podcasts live vanaf het congres. In deze aflevering spreken we met Dr. Roel Hompes uit het Amsterdam UMC en Dr. Leon Moons uit het UMCU. Dr. Hompes is GE-chirurg in het Amsterdam UMC dus en Dr. Moons is MDL-arts. Zij praten hier op de Digestive Disease Days over hoe elkaars complicaties op te lossen. Wij zijn benieuwd naar hoe je dat doet, over welke complicaties we het eigenlijk precies hebben en wat er veranderd is over de tijd en hoe de toekomst eruit ziet. Mijn naam is Floris de Voogd en naast mij zit
Eva Vrij.
Luister we lekker mee? We gaan beginnen. Roel en Leon, welkom in ons glazen huis hier. Leuk dat jullie willen deelnemen. Jullie hebben zojuist gesproken op het symposium van de Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie, een hele mond vol,
zeker,
over het oplossen van elkaars complicaties. Roel, jij had de eer om het symposium af te trappen. Kan je kort vertellen waar je het precies over had?
Ik mocht vertellen over waar je als chirurg voor ingezet kan worden om complicaties te behandelen van endoscopische procedures. Mm-hmm. Ik ging natuurlijk bij mijn MDL-collega's te raden in het AUMC en niemand had complicaties natuurlijk.
Typisch.
Wij dachten er toch anders over. Toch kwamen er toch af en toe wat patiënten voorbij. Dus we hebben een aantal groepen bekeken. En waar we voornamelijk natuurlijk voor ingeroepen worden, is de behandeling van perforaties die optreden na behandelingen van colonpoliepen of van dilataties naar structuren. En als je dan kijkt hoe vaak dat eigenlijk voorkomt, ook in de literatuur, is eigenlijk bijzonder weinig. En dat is echt wel verbazend. Ik dacht dat hoger lag, maar eigenlijk is het bijzonder laag. Al denk ik wel dat je met de nieuwere technieken, met de EFTR en ook met EID, als dat misschien een wijder gaat geïmplementeerd worden, dat we daar misschien meer mee te maken krijgen. Mm-hmm. Maar eigenlijk is de incidentie ontzettend laag.
En je noemde net heel even kort, je ging bij je collega's te raden en niemand had eigenlijk complicaties. Is dan het percentage wat in studies gerapporteerd wordt, denk je dat dat een reëel percentage is of wordt het ondergerapporteerd?
Nou, misschien dat er wel een deel onderrapportage is, maar ik denk dat dat is natuurlijk ook een deel wat er wel heel goed gebeurt bij endoscopische studies, dat allemaal heel goed geregistreerd wordt. En een perforatie is natuurlijk wel een belangrijke complicatie, dus ik denk dat die complicatieregistratie eigenlijk wel te vertrouwen is en dat het gewoon een infrequent fenomeen is. En heel veel van die complicaties worden natuurlijk opgemerkt intraprocedureel, die dan zelf natuurlijk ook al veelal opgelost worden. En het is vaak bij late presentaties of bij toch onverwachte grotere perforaties dat we dan erbij gehaald worden.
Mm-hmm. En zitten er dan nog nadelen aan de chirurgische behandeling van zo'n complicatie dat er al endoscopisch is ingegrepen of valt dat eigenlijk wel mee?
Dat valt eigenlijk wel mee. Dus ik denk ook dat eenmaal dat er een perforatie vermoed wordt, wordt ook heel vaak nu al gewoon standaard met CO2 gewerkt, denk ik toch, Leon. Dus waar je natuurlijk dan de distensie die we dan soms als er nog met gewone lucht werd gewerkt in de dundarm nog wel eens complicaties kon geven, dat we dat nu ook niet meer hebben. Ja. Goede darmvoorbereiding is natuurlijk cruciaal en ik denk wat belangrijk is dat als er een perforatie complicatie optreedt, dat het gewoon goed gedocumenteerd wordt door de MDL-arts waar exact het was, wat voor type letsel dat het is. Is het intraperitoneaal? Denkt je dat het mesenteraal zit? Wat was de kwaliteit van de darmvoorbereiding? Dat is natuurlijk heel belangrijk om ook beslissingen te nemen, maar echt complicaties door de endoscopie, daar heb ik over nagedacht, denk ik eigenlijk niet.
Nee. Nou ja, het feit is natuurlijk ook dat we weten nu inmiddels ook dat 95% van de perforaties die we maken, die zijn eigenlijk ook endoscopisch op te lossen.
Ja.
De literatuur ondersteunt dat ook. Dus het heeft veel meer te maken met herkenning. Dus waar je veel banger voor bent, is die niet herkende perforatie. Maar daar heeft natuurlijk ook heel veel training in plaatsgevonden. De target zijn, het zien van spierbeschadigingen. En als je dan preventief klipt, ja, dan ben je eigenlijk in 95% van de gevallen ben je gewoon succesvol. Dus ik denk dat het aantal resecties zelfs in een centrum waar heel veel lokale endoscopische behandelingen plaatsvinden, ja, dat zal misschien één keer per jaar zijn, misschien één keer per twee jaar. Die frequentie zal het zijn, denk ik.
Ja, het ligt natuurlijk ook van het volume af. En natuurlijk, als je grotere polypen, dan wordt het risico misschien ietsje groter. Dus hoe meer... dat ligt ook aan je verwijspatroon. En we hebben echt wel tertiaire centra waar er echt complexe polypen naartoe komen. Ja, en dat is wat denk ik ook belangrijk is, wat we van elkaar moeten weten. Wat doen we eigenlijk allemaal?
Ja.
Ik denk dat zowel jij in jouw centrum als wij in ons centrum een goede relatie hebben met onze MDL-arts. We zijn goed op de hoogte van wat we eigenlijk allemaal doen. Mm-hmm. En wat er ook gerelateerd is aan complicaties. Als je dat niet weet van elkaar, ja, dan kan je nog wel eens voor mm-hmm. verrassingen komen te staan. Ja.
Zit er dan ook nog een verschil tussen de lower GI en de upper GI? Of valt dat dan ook nog wel mee?
Ja, daar ben ik iets minder van op de hoogte. Maar ik denk dat die natuurlijk ook... daar zijn ook heel veel procedures, gelijk een hot axial stand om een gastro-ionostomie aan te leggen. Drainages van pancreaskiestes of pancreasnecrose waar nu stents worden geplaatst. Daar ga je natuurlijk ook een shift zien naar gewoon... meer invasieve endoscopische procedures, wat gewoon gepaard gaat met bepaalde complicaties.
Ja, en je noemde heel even, het komt infrequent voor, die met name dus de colonperforatie, denk ik, waar het vooral over ging. 2% hoorde ik hier en daar, 1%. In ieder geval echt heel weinig. Met de komst van de EFTR, dan dat percentage niet eens zo heel erg veel toe. Nee. Gebeurt nu misschien nog vooral in centra die hogere volumes doen. Verwacht je dat als dat wijder verspreidt, dat dan die complicatierate misschien omhoog gaat, of maakt dat minder uit?
Ja, ik denk dat Leon daar ook wel zijn licht op kan laten schijnen. Wat wij meestal zien in de chirurgie, als je een goede techniek hebt en die gaat zich dan wijder verspreiden, dan zie je meestal dat de resultaten minder worden. En dat mm-hmm. is gewoon omdat je het niet altijd even goed kan controleren en dat implementatie niet altijd even goed uitgevoerd wordt. Alhoewel dat we daar nu een ideal framework van hebben om dat gewoon veilig te kunnen implementeren.
Ja.
Maar binnen de chirurgische wereld wil dat nog wel eens tegenvallen, gelijk we bijvoorbeeld ook met de transanale TME hebben gezien, waar we in Nederland met 30 centra gestart zijn en waar het nu nog eigenlijk 5 centra doen met goede uitkomst. Dus ik weet niet hoe jij verwacht binnen de MDL dat zal evolueren.
Nou ja, je ziet natuurlijk voor de EFTR, dat is natuurlijk technisch gezien toch een wat niet zo hele moeilijke ingreep. Dus het gaat eigenlijk pas echt mis op het moment dat je de clip eigenlijk niet goed afschiet.
Mm-hmm.
En dan een heel groot gat maakt. En dat gebeurt zo nu en dan hoor je dat wel in het land. Dat gebeurt dan ook wel. Maar dat is gelukkig heel infrequent.
Ja.
En dan kom je eigenlijk terug op wat je, als het dan gebeurt, dan is het eigenlijk gewoon heel belangrijk dat je gewoon een hele goede verstandhouding hebt met je colorectale chirurg. Want als je dat gewoon direct oppakt, de darm is voorbereid, ze hebben een laparoscopie, ze kunnen het overhechten en dan zijn de consequenties vaak heel, heel beperkt. Waar je er veel banger voor bent, is nog die late perforaties, die clip die losschiet. Maar sinds dat we natuurlijk laxeren, op het moment dat we het zien als het in het sigmoïd zit, is die kans erop eigenlijk gewoon echt extreem klein.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat toch het gemak waarmee je hem kan uitvoeren.
Mm-hmm.
En de kans dat het fout gaat is gewoon heel klein.
Ja.
Je moet bedenken dat als je... ik denk dat de meeste mensen zullen misschien 15, 20, 25 EFTR's doen per jaar. Nou, dan ben je al echt, dan doe je al echt heel veel EFTR's.
Ja.
Dus je moet bedenken dat als het dan één keer per 100 gebeurt, of twee keer per 100, dan heb je dat één keer in de 4 jaar.
Ja.
Mensen hebben ook het gevoel van, ja, het gebeurt eigenlijk nooit.
Nee, het risico is dus acceptabel. Die zin.
Ja, ik vind het wel, want als je ten opzichte van het alternatief, dat is een primaire resectie, dat is veel ingrijpender, met veel meer complicaties en veel meer...
Maar je denkt niet dat doordat meer mensen dat gaan doen, dat je meer perforaties krijgt. Maar als je nou bekijkt naar de Duitse registry versus de Nederlandse registry, hadden zij wel dubbel zoveel perforaties als in de Nederlandse registry, maar ook natuurlijk veel meer endoscopisten die je deden met wat misschien ook minder lagere volumes. Het is toch een deel ervaring misschien.
Nou ja, in de EFTR-werkgroep, als je nu naar die getallen kijkt, in het begin hadden zij ook een perforatierate van ongeveer 2-3%. En eigenlijk in de tijd zie je het eerder dalen. Dus we zien nu eigenlijk meer een soort verbetering van de kwaliteit. Het is wel vrij snel ook heel breed toegepast. Hè? Omdat het zo makkelijk en zo eenvoudig was toe te passen, hebben heel veel centra doen het nu ook al.
Ja.
Dus het is nog niet eens meer dat je kan zeggen, nou weet je, we gaan het nu uitrollen over Nederland. Het is eigenlijk al uitgerold.
Ja. Ja, veel centra doen het al.
Ja.
Ja.
En verwacht je dat ook voor de EID, wat natuurlijk ietsje complexer gaat zijn?
Nee, dat denk ik helemaal niet. Want de EED, daar moet je eigenlijk een enorme endoscopische vaardigheid voor hebben, omdat de ruimtes veel kleiner zijn. En dus je begint met ESD's, daar moet je eigenlijk heel behendig in worden. En daarna kom je daarna in de EID. Mm-hmm. Die leercurve van ESD is zoveel langer en er zijn zoveel centra die zijn nog maar net begonnen, dat ik dat niet in een hele afzienbare tijd terug zie komen, dat we allemaal massaal EID's gaan doen. Maar, ja. Stel die vraag over 5 jaar nog een keer en misschien...
misschien zie je is het
dan
anders.
Hier heel moeilijk te kijken.
En wat vindt u daar dan van als chirurg? Dat eigenlijk de MDL ook steeds verder experimenteert met nieuwe behandelingen. Dieper in de lagen gaat. Wat vinden jullie daarvan?
Diepe zucht. Ja, ik denk dat ik binnen de chirurgenwereld daar wel... ook heel duidelijk in ben dat in mijn ogen, en dat vinden de chirurgen niet heel fijn dat ik dat zeg, dat geef het nog een jaar of ik weet niet hoe lang dat er nog zal duren. Maar je zegt ook, om echt die EID te implementeren zijn we nog wel minstens 5 jaar bezig. Maar dat is natuurlijk wel de next frontier. En als je dat endoscopisch kan doen, kwalitatief zonder een algemene anesthesie, ja, dan zijn we dat als chirurgen toch een heel klein beetje aan het verliezen.
Ja.
En dat hou je niet tegen. En zolang het hoogkwalitatief gebeurt en de chirurgen wel betrokken blijven in het hele beslissingsproces, is dat, zie ik niet in waarom dat niet zou kunnen als de patiënt daar beter door behandeld wordt. Maar het blijft wel belangrijk dat zeker in het rectum we bij het beslissingsproces betrokken blijven. Mm-hmm. Niet elke chirurg is overtuigd dat je intramusculaire dissecties moet doen. Die zijn overtuigd dat je bij iedereen een full thickness lokale excisie moet doen. Daar ben ik minder van overtuigd, zeker niet in het distale rectum waar je mogelijk je TME compromitteert. Midrectaal is dat iets waar we nu nog een monopolie op hebben. Maar als je intramusculair kunt gaan, dan lijkt het mij ook niet zo'n heel groot probleem om endoscopisch full thickness te gaan in een dissectietechniek. Want zo'n clip in het rectum afvoeren ben ik niet zo voor.
Maar waarom niet?
Ik wil je met harte uitnodigen om morgen naar het videosymposium te komen.
ik had al iets horen. Maar het verbaast me niet als je in een ESD-vlak zit en je kunt in een intramusculair vlak. Dat verbaast me ook niet dat we nu al endoscopisch full thickness gaan.
Ja,
dus is dit naar mijn mening in mijn centrum, waar ik nu werk, iets wat ik nog binnen 5 jaar doe? Ja, ik denk het niet. Ik zie het nu al toen ik in Engeland werkte, waar de endoscopisten iets minder invasief waren. Daar deden we heel veel lokale excisies. Mm-hmm. Toen ik net in het AUMC kwam werken, toen nog het AMC, deed ik veel lokale excisies met de endoscopisten die we dan nu hebben, onderlegd in die technieken. Ik zie ze niet meer. Nee. En dat is alleen binnen studies dat we ze gaan zien. Of de heel complexe problemen als er al eens een endoscopische resectie is gebeurd. En dat is wel een risico. Wij als chirurgen moeten wel onderlegd blijven in die tamis, want anders ben je ook niet onderlegd om de meer complexere pathologie aan te varen als de endoscopist vastloopt. En dat is wel voor de toekomst, voor de jongere chirurgen, wel een probleem, want die gaan niet meer makkelijk door een learning curve kunnen, want alles wordt endoscopisch weggehaald.
Mm-hmm. Dus alles wordt ingewikkelder?
Ja, maar onze mogelijkheden natuurlijk om onze eigen problemen op te lossen worden ook groter.
Ja.
Maar ik wil toch echt benadrukken dat het eigenlijk echt wel heel goed is dat je dit in teamverband benadert. Mm-hmm. En ik ben natuurlijk wel blij met jou. Ik heb ook chirurgen tegengekomen die rustig tegen mij zeiden van ja, weet je, gaan jullie maar gewoon lekker freubelen in het colon. Hè? Poliepjes weghalen, maar het rectum, dat is van de chirurg.
Ja,
ja, kijk, als je zo tegenover elkaar staat en het is wij-zij, ja, dan wordt het een heel moeizaam verhaal. En dat werkt eigenlijk ook in de hand dat je dan eigenlijk langs elkaar heen gaat werken.
Ja,
werkt eigenlijk averechts.
Ja, kijk, ik denk dat het maakt mij eigenlijk nog niet eens uit of dat je de poliep nou via een bepaald vlak, via een tamisportal weghaalt of endoscopisch. Uiteindelijk gaat het om dat je de patiënt behandelt. En ik denk dat je met elkaars expertise daar elkaar in kan vinden en elkaar juist ook kan versterken. En zo moet je het benaderen. En ik vraag mezelf af of je op de lange termijn, maar ik gooi misschien nu wel een knuppel in het hoenderhok, gewoon moet zeggen, joh, weet je, er zijn gewoon verschillende centra die de verschillende modaliteiten naast elkaar kunnen hebben, waar dat ook goed gewogen kan worden. Ja, dat je misschien toch een aantal rectumbehandelcentra moet creëren in Nederland, in plaats van dat iedereen dat maar op zijn manier gaat doen. Maar nu gooi ik misschien wel...
Ik denk dat het een Ik zit hier alleen maar te knikken, dus ik denk dat dat zeker iets is wat ter discussie staat. En ik denk dat ook de hele discussie over de THT meer dat al een beetje aangewakkerd heeft. Dat we gewoon centra hebben die bepaalde technieken in huis hebben en daar zich in gaan specialiseren.
Ja. Ja. Ik denk dat orgaanpreservatie, wordt, dat is eigenlijk het doel, hè? Je probeert orgaan te preserveren. Als je orgaanpreservatie hebt, dan heb je altijd verschillende modaliteiten om daar te komen. En op een gegeven moment moet je de patiënt afwegen welke route het beste is om daar te komen. Dat is niet altijd alleen maar lokale excisie. Dat kan soms ook zijn neo-adjuvante chemoradiatie bijvoorbeeld. Of, of ook als patiënt alle gewoon toch prima chirurgie. Ja, dat moet je toch allemaal tegen elkaar afwegen. En ik denk niet, één is dat je als een timmerman zal altijd zijn eigen werk heel erg positief benadrukken. Ja. En dat is niet altijd fair.
Nee. Dat is helemaal terecht. En je moet daar de patiënt ook in meenemen. Mm-hmm. Want die EED is heel mooi. Maar ook al, zelfs in het distale rectum, als je het nu endoscopisch doet of via tamis, ook al laat je dat spierlaagje zitten, vergis je niet, als wij chirurgen toch een radicale resectie moeten verrichten, dat vlak is op een of andere manier gecompromitteerd. Ja. Minder, denk ik, dan wanneer je full thickness doet. Maar het is best moeilijk. Mm-hmm. En dat moet een patiënt ook op voorhand weten, want het zijn wel vroege tumoren die we zo weghalen. Ja. En dat zijn ook gewoon tumoren die je gewoon weg kunt halen met een TME. Ja. Een TME zonder voorbehandeling. Ja, daar zijn de resultaten ook niet zoveel slechter van op functioneel gebied. Ook qua morbiditeit, die is er wel. Is hoger dan een lokale excisie. Maar dan moet ook een patiënt weten dat als we een lokale excisie doen en je moet een complementerende TME hebben, dat heeft gewoon een invloed op de type chirurgie dat we kunnen doen. En je anastomose wordt waarschijnlijk ook lager.
Ja.
Dat is iets wat met de patiënt besproken moet
worden. Met als nadelig effect? Een lage anastomose?
Lage anastomose, dus zonder voorbehandeling dan. Mm-hmm. Elke centimeter die je van het rectum kunt laten staan, van de rectale ampule, is een betere functie.
Ja.
Dus hoe lager dat je komt, is altijd een slechtere functie. Na radiotherapie, maakt niet uit hoeveel dat je laat staan, laat je 1, 2, 3 centimeter staan, allemaal slechte functie.
Ja. Ja.
Maar al zonder voorbehandeling, en dan spreken we het over tumoren zonder voorbehandeling, als we een EED, als we daarover nadenken, dan is elke centimeter van het rectum die je kunt laten staan, geeft je een betere functie.
Ja, ja. Nee, duidelijk. Ik hoor net dat we er even tussenuit gaan. We gaan naar onze verslaggever buiten het glazen huis. Die is op de vloer tussen de congresgangers. En die is aan het kijken wat daar allemaal speelt.
We staan hier naast Charlotte Frederiks, AIOS MDL uit het UMCU. Het is de eerste dag van de DDD. Welke interessante sessies heb je allemaal gezien? Wat is het interessantste wat je vandaag hebt gezien?
Ja, ik ben net bij een hele leuke sessie geweest waar er over de complicatie van endoscopische procedures werd gesproken. En hoe dat dan chirurgisch op te lossen. Dus als wij een foutje maken, dat we dan toch even die chirurg kunnen bellen. Dat is wel handig.
Ja. En wanneer bel je ze dan?
Nou ja, ik nog niet. Maar wie weet in de toekomst, als ik dan toch net even een te groot gat heb gemaakt wat je niet meer kan klippen, ja, dan toch even die chirurg op speed dial.
Nou ja, toch op speed dial. Wie wil je dan het liefst wel bellen?
Ja, ik zou denk ik eerst Leon Moons bellen. Kijken of die het gat nog kan dichten.
En wie wil je dan het liefst niet bellen? Als je dan met chirurgie belt, van wie hoop je dan het allerliefst niet dat hij aan de andere kant van de lijn opneemt?
Daar doe ik geen uitspraak over.
Heel verstandig.
Hey, en ik vraag me ook af, weet je hoe zuur de maag of is? Wat is een beetje de pH van de maag? Wat zou je denken?
Ja, een beetje suderans.
En hoe zuur is dat dan?
Geen idee.
Na de lunch bedoel je?
Ja, na de lunch. Ja.
Weet je wat de pH van de maag is?
Ja, het is heel erg, maar ik doe onderzoek in Barrett.
Dat weten we.
Dan zou je dit moeten weten. En het eerlijke antwoord is, ga ik je toch verschuldig moeten blijven.
Tussen de 1 en de 3.
Tussen de 1 en de 10. Nee, je moet tussen, ik wilde zeggen tussen de 1 en de 10, maar jij verklapt het al.
Oh. Okay.
Ik dacht tussen de 1 en de 4.
Ja, vandaar die 4 hier op het congrescentrum. Is de cirkel weer rond.
We willen denk ik ook nog heel even naar de andere kant. Hè? Dus de MDL-arts die de complicatie van de chirurg probeert op te lossen. Samenwerking is daarin natuurlijk even belangrijk als waar we het net over hadden. Leon, jij vertelde over een na-lekkage naar anterior resectie.
Nou ja, ik heb natuurlijk vooral gehad over de rol van vacuümtherapie ten opzichte van de bestek. Ik denk dat iedereen in Nederland er wel een beetje van overtuigd is dat dit een beter resultaat geeft dan de standaardtherapie die we voorheen deden. En toch zie je dat er in Nederland best wel een hinder is op sommige plekken om dat in te voeren. En ik denk dat er misschien een beetje onbekendheid is. Soms ook toch de kosten waar een afdeling tegenaan loopt. Maar ik denk wel dat dit bij uitstek nou iets is waar de MDL-arts heel faciliterend kan zijn. Ik denk wel dat de beslissing om wel of niet voor vacuümtherapie te gaan echt eentje is die bij de chirurg ligt, waar de MDL-arts kan meedenken.
Mm-hmm.
Maar met name het afwegen van alle alternatieven, dat is natuurlijk waar de MDL-arts toch minder in thuis is. Moeten we ook gewoon eerlijk in zijn. En dan is het denk ik gewoon het uitvoeren daarvan. Ja, dat is natuurlijk veel makkelijker in een polyklinische setting te doen of in een behandelcentrum te doen dan iedere keer naar de OK toe te rennen om dat te gaan doen. Dat is ook met beschikbare plekken. Dus, maar er zijn wel een aantal beslismomenten in de procedure. Daar heb ik ook op gewezen. En ik denk juist dat daar de MDL-arts samen met de chirurg een hele belangrijke stappen kan maken om zoveel mogelijk het probleem te containen en op te lossen.
Mm-hmm. En wat zijn die alternatieven dan ten opzichte van de vacuümtherapie? Misschien een vraag dan aan...
Je kan ook besluiten om, maar dan spreek ik, om toch het stoma gewoon de anastomose op te heffen. Hè? Of besluiten om het toch perianaal te gaan doen of percutaan. Mm-hmm. Of toch een redo te gaan doen. Kortom, daar kan jij weten. Maar die overwegingen, die wanneer wel, wanneer niet, daar hebben wij gewoon minder ervaring mee als MDL-artsen.
Ja, die hebben we natuurlijk ook bekeken. Als je kijkt naar lokale behandelingen, zowel transanaal spoelen of transgluteale drain plaatsen. En er is heel weinig data over, maar in Franse studie veel aangetoond dat als je dat doet, dat je maar in de helft van de gevallen je anastomose kunt behouden.
Mm-hmm.
Terwijl we nu met die endospons, zeker als je defect daarna sluit, toch 80-90% is.
Mm-hmm.
En het is ook qua kosten in veel meer ongedefinieerde pathway, want zo'n drain, transanaal spoelen, wanneer stop je?
Ja.
Antibiotica. Heel vaak zie je dat als de drain eruit gaat, zelfs een percutane, wordt er nog eens een tweede geplaatst, omdat het niet helemaal onder controle is. En je houdt daar altijd een holte die vies en vuil is.
Ja.
En met zo'n endospons is net de bedoeling, wat Leon zegt, de MDL faciliteert om het te plaatsen, ook te herplaatsen. Het is de chirurg die dan beslist, nu stoppen we en dan gaan we het defect sluiten. Want dat is wat wij dan eigenlijk wel voorstellen, is om met de endospons de holte zuiver te maken en dan eigenlijk mucosale approximatie te krijgen na 2-3 sponswissels om terug het defect volledig te sluiten.
Mm-hmm.
Ja. En dan heb je ook niet 8-9 wissels nodig, wat ook kosteneffectiever is. En als je naar de kosten kijk van de chronische naadlekkage, hebben we het vandaag ook over gehad. Ja, die liggen dan wel lager als de kosten die je nu zou hebben met een endospons. Zeker als je het aantal wissels beperkt kunt houden door voor een sluiten van het defect te gaan. Maar daar is de chirurg zeker belangrijk om daar mee beslissingen in te nemen. Dus dat doen we ook in het AUMC zo, de MDL-arts faciliteert.
Mm-hmm.
Wij zijn in de mate van het mogelijk altijd aanwezig bij een endosponswissel.
Ja. Nou, ik denk dat dat ook hele goede is.
En ik was wel benieuwd, want bij het symposium kwam er natuurlijk op een gegeven moment de vraag of een van de chirurgen zei in ons centrum, legt de chirurg de eerste endospons op de OK. Hoe kijk jij daar tegenaan, Leon, als MDL-arts? Vind je eigenlijk dat de MDL-arts moet faciliteren of kan het inderdaad ook eventueel worden overgedragen?
Nou, ik denk, om heel eerlijk te zeggen, ik vind het prima als dit niet op het bordje van de endoscopie. Ik denk dat het technische uitdaging is het niet dat je denkt van ik mag weer een endospons plaatsen.
Nee.
Het is ook best wel, als het gebeurt, natuurlijk ook wel een iets wat ingrijpt op je, want je moet het dan eigenlijk 3-4 dagen gaan verwisselen. Dat betekent toch dat iemand over een periode van tijd 2 keer per week komt, daar moet je ruimte voor maken. Het kan, prima. Hè? En het is natuurlijk makkelijker, zeker als de patiënt naar buiten het ziekenhuis gaat en je kan het op een gegeven moment ook in het vervolg met lichte sedatie doen, dan zijn wij natuurlijk volledig geoutilleerd om dat eigenlijk in een polyklinische setting aan te kunnen bieden. Dus dan is het ideaal om het voor ons te doen. Terwijl dan voor de chirurg die geen endoscopieervaring heeft, die geen endoscopieruimtes heeft en al die faciliteiten heeft, is natuurlijk heel onhandig om dat dan allemaal zelf te gaan organiseren op de polykliniek of op die. Maar om nou te zeggen, dit moet per se door de MDL-arts worden gedaan, anders gaat het niet goed, daar geloof ik helemaal niks van.
Nee.
Maar, daar wil ik wel bij zeggen, als de chirurg zegt, ik ga het zelf endoscopes plaatsen, dat is goed, maar je moet ook wel niet blind een spons gaan plaatsen. Want het is juist de eerste, eigenlijk hoe ik zeg, die eerste plaatsing, meestal zijn het vuile holtes, moet evalueren hoe groot is die holte. Die moet maximaal schoongespoeld worden, zelfs eventueel met klemmetjes zoveel mogelijk het debris weghalen. En dan beslissen 1 spons, 2 sponsen, soms zelfs 3 sponsen. Dat kan niet blind gebeuren. Dus als we het zelf gaan plaatsen, moet ook wel endoscopes evalueren. Maar ik ben ook akkoord, dat hoeft niet midden in de nacht. Kan ook dan gewoon een transanale drainage plaatsen voor wat te spoelen. En dan de volgende ochtend endoscopes die spons plaatsen.
Ja, ja, ja.
Maar wat misschien voor ons heel makkelijk lijkt met zo'n endoscoop, is misschien voor iemand die het nooit doet toch ingewikkelder.
Ja, dat lijkt mij ook. Aan de andere kant, als je zegt dat het niet technisch niet heel erg uitdagend is. Maar goed, aan de andere kant het hanteren van...
Ja, maar het is ook gelijk al wat Leon aangaf. Soms heb je een heel klein defect, maar zit er wel een heel grote holte achter. Ja, en dan heb ik liever niet wat dan vaak chirurgen misschien zouden doen, is een klem erin steken en even openspreiden. Maar het risico dat je dan loopt, is dat je eigenlijk je afferente colonlis inscheurt. Mm-hmm. En als je dat, dan moet je eigenlijk gewoon met een ballon dilateren totdat je de kleinste overtube erin krijgt. En dat, daar zijn wij gewoon niet ervaren in. Dat moet echt gewoon een MDL-arts doen met ervaring. En dat is wel belangrijk, dat je ook kleine defecten oprekt met een ballon, sferisch, niet met een klem, zodat je niet meer schade... Want dat maakt het alweer mogelijk op termijn moeilijker om dat defect te sluiten. Ja.
Ja. Klinkt wel alsof communicatie blijft key. En dat wordt eigenlijk alleen maar belangrijker tussen de chirurgie en MDL.
Ja, kijk, en je moet misschien... Ik zit op je uiteindelijk is het ook zo dat je moet elkaar ook ergens ontmoeten.
Ja.
Ja, dus je kan wel zeggen, we moeten met elkaar een band bouwen. En we moeten elkaar, maar als het bij die ene perforaties die één keer per 2-3 jaar voorkomt, dan is dat toch lastig.
Ja.
Dus ik denk dat juist als je op dit soort momenten elkaar ontmoet en je bent met elkaar aan het sparren, creëert dat misschien ook wel de samenhorigheid die er ook op andere momenten moet zijn.
Ja, ja. Nou, dat is zeker zo. Ik denk dat ook de hele key is van dit hele symposium. Hè? Hoe los je elkaars complicaties op? De communicatie blijft belangrijk, met elkaar overleggen. Juiste patiëntenvoorlichting. Ik denk en het snel herkennen van de complicatie. Hè? Dat is denk ik... Dat zijn de belangrijkste dingen. Ja, omwille van de tijd wilde ik eigenlijk overgaan naar de specifieke lustrumvragen die we hadden bedacht. Ja, die gaan met name over jullie dagelijkse praktijk. Roel, jij opereert. Doe je dat met of zonder muziek?
Altijd met muziek.
Altijd met muziek. En wat voor muziek is dat?
Dat is dan een lijstje met meestal wel wat upbeat muziek.
Heb je een nummer waar we deze aflevering uiteindelijk mee kunnen afsluiten?
Boa Sarte. Moet je eens even opzoeken.
Dan ga ik ondertussen even aan Leon een vraag stellen.
Ja, de bovenste.
Ja,
Leon, stel nou MDL bestond niet. Wat voor een baan zou je dan hebben gedaan buiten het ziekenhuis? Buiten
echt heel saai, maar ik denk dat ik natuurkundige was geworden.
Oh, en waarom?
Ja, ik vond natuurkunde echt onwijs leuk. En ik was toen uitgeloot in Nederland en toen zou ik de studie natuurkunde gaan doen. En ik had ook alle papieren ook in me getekend, maar toen scheurde ik mijn enkelbanden vlak voordat ik ging interrailen.
Oh.
En dat heeft ertoe geleid dat ik gesprekken ging voeren met mijn vader. En dat heeft eigenlijk op het laatste moment gemaakt dat ik alsnog naar België ben gegaan om de opleiding tot geneeskunde te doen. Maar ik denk,
anders was
ik
gewoon puur per toeval.
België, ruimtekundige geworden. En dat ik nu misschien naar satellieten zit te kijken in India.
Ja. Nou, hartstikke leuk om te horen. Ik denk dat we de aflevering afsluiten met een nummertje. En dan willen we jullie hartelijk bedanken voor vandaag en voor het natafelen. En nog een hele fijne DDD.
Ja,
dankjewel voor het gesprek.
Ik heb dit heb ik gevonden. Dit is het? Oké.
Nou, dit is helemaal top.